Muziekjournalist Thea Derk studeerde cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam met haar studie muzikologie. 2 weken geleden zat ze ook bij mij aan tafel om te praten over die winterreizen van Schubert. Maar vandaag gaan we het hebben over haar lezing die ze volgende week heeft naar aanleiding van haar biografie over componist, pianist en dirigent Rijnbert de Leeuw die wij net hoorden. Welkom Thea, fijn dat je er weer bent.
Leuk om weer hier te zijn. Zeker ja. Met het prachtige weer ook.
Ja. Ja, en het mooie uitzicht wat we natuurlijk hier hebben in de Oba. Thea, we hebben veel te bespreken vandaag. Vorige keer hadden we het, wat ik net zei, over het concert, die winterreizen. Dat was in de Amstelkerk.
Ja.
En dat was eigenlijk ook naar aanleiding van je biografie.
Ja, dat klopt. En het was een heel leuk concert. Het was hartstikke uitverkocht.
Ah.
En ik had dus een inleiding...
natuurlijk door Amsterdam.
Door dit programma, uiteraard. En ik heb dus voorafgaand wat verteld over de winterreizen. En ook de cyclus in Wunderschönen Monat Mai, die Rijnbert gecomponeerd heeft, waarin hij dus ook weer liederen uit die winterreizen heeft verwerkt. En het was een groot succes, ook voor de inleiding waren heel veel mensen gekomen. En het concert was uitverkocht en ook weer een groot succes. Nou, dat is de week daarvoor in de Amstelkerk, in Oudekerk aan Amstel. Dus zeer geslaagd, ja.
Ah, mooi, mooi, mooi. Ja, want de 19e, donderdag de 19e, heb jij ook weer een lezing. Ook over je biografie. Laten we heel even teruggaan. Die biografie, die heb jij 7 jaar geleden, ben jij daar voor het eerst mee begonnen.
Ja, dat klopt.
Kun je ons even meenemen in eigenlijk wat daar vooraf
voor gebeurt, ik ging schrijven.
Voordat je gaat schrijven, want je maakt een doelbewuste keuze om Rijnbert...
Klopt. Ja, dat is echt best een lang proces geweest. In 2005 op een gegeven moment stond ik met een aantal collega's bij een concert in de pauze te praten. En ja, dat dirigeerde Rijnbert toen. En toen was het zo van, ja, goh, die generatie begint een beetje op leeftijd te komen. Ja. En dan hebben we het over de zogenoemde notenkrakers. En dat zijn dan Rijnbert de Leeuw, Louis Andriessen, Mischa Mengelberg, Jan van Vlijmen en Peter Schat. Van wie er nu dus al 3 dood zijn. Van Vlijmen, Schat. Van Vlijmen en Schat zijn dood. Mischa Mengelberg, daar gaat het gewoon niet zo goed mee. Dus dat is 2005, 10 jaar geleden inmiddels. Ja. En toen zei iemand zo van, goh, moeten we niet eens hun ervaringen gaan optekenen?
Ja.
Nu ze nog leven, nu het nog kan. En ik zat, dat was in het concertgebouw. Het was ook een mooie dag in het voorjaar, net als nu. Dus iets later, ik denk april. En ik fietste naar huis en ik denk, yes, ik ga een biografie schrijven over Rijnbert de Leeuw. En mensen vragen vaak waarom hij en niet die andere notenkrakers. En dat komt gewoon omdat ik hem heb leren kennen, eigenlijk vooral als dirigent, van componisten die ik heel erg bewonder. Bijvoorbeeld Kalina Uzvolskaya heb ik dankzij hem leren kennen. Sofia Gobaidulina heb ik dankzij hem leren kennen.
Mooi, dus hij heeft jouw eigen muziekwereld verbreed.
Ja, zeker. Ja.
Mooi.
Dus ja, en dan is dat zo'n idee wat je hebt. En dat moet dan een beetje broeien. En toen heb ik met wat mensen gesproken. En dan blijft dat toch weer liggen. Want ja, begin maar eens aan zoiets. Maar op een gegeven moment heeft iemand het aan hem voorgesteld. Die hem goed kende. Van, goh, wat zou je ervan denken als Thea een biografie over je schrijft? Toen reageerde hij heel enthousiast. Nou, en toen ben ik vanaf begin 2006 een beetje met hem gaan praten en vragen stellen. En op zoek gegaan natuurlijk naar mensen uit zijn verleden. Want ja, hij is inmiddels al 76. Toen was hij dus 66. Om te vinden mensen die hem uit zijn jeugd hebben gekend. Hè, hoe heeft hij zich als kind muzikaal ontwikkeld?
Ja.
En dan natuurlijk muzici met wie hij vroeger gewerkt heeft. Dus toen begon er een enorme speurtocht om mensen te vinden die nog getuigenissen konden afleveren, die hem nog persoonlijk gekend hadden, met hem gewerkt hadden of met hem op school gezeten hadden. En
verbaasde het jou dat er nog nooit eerder iemand is geweest die zei, deze man wil ik portretteren?
Er schijnt ooit wel al iemand geweest te zijn die dat wilde doen, maar daar was hij toen niet voor geporteerd. Dus en ik dacht gewoon leuk, dat ga ik doen.
Ja.
En eens een keer iets anders in mijn leven. Want normaal schrijf ik artikelen, dat is natuurlijk veel kortademiger.
Ja.
En ik heb wel meegewerkt aan boeken over nieuwe muziek, bijvoorbeeld Lemmata geschreven in de nieuwe XEZ ter muziek. Maar goed, dat zijn dan nog blijven artikelen. Dit is een echt grootschalig project. En daar had ik eigenlijk wel behoefte aan. Vond ik leuk om me daar eens in vast te bijten.
En je eigenlijk ook verkeken op wat
de
voor
tijd,
werk.
Ja, want ik dacht een jaar, denk ik, ben ik wel klaar. En dat was helemaal verkeerd ingeschat. Veel meer werk dan je
dan
denkt.
Ja. Het is ook een enorme worsteling geweest, het hele gebeuren, het hele proces. We gaan helemaal niet op die inhoud zitten, maar ik ben wel benieuwd wat het met jou heeft gedaan. Want het proces liep eigenlijk spaak op een gegeven moment. Het boek is er toch gekomen. Het ligt hier ook op tafel, is prachtig. Vorige keer ook al gezegd.
Ja, de ads zijn speciaal gemaakt. Daar ben ik inderdaad erg trots op. Iedere keer als ik het zie, denk ik, god, ben je toch wel heel trots op.
Ja, uitgegeven door een andere uitgever.
Ja, Leporello uitgevers in Amstelveen. Een kleine uitgever die zichzelf opwierp toen je hoorde van deze ellende, zeg
ja,
maar.
Dat
toen
het spaak liep tussen jou en Rijnbert.
Ja.
Maar ik vind het helemaal niet interessant, want dat is allemaal al besproken in kranten en weet ik veel, elke media. Vind ik niet interessant meer. Maar wat heeft het met jou gedaan?
Ja, het is natuurlijk wel een enorme domper. Je hebt gewoon 7, eigenlijk onderhand toen al 8 jaar, bijna dag en nacht aan zo'n boek gewerkt met veel liefde. En het doet hem zoveel eer aan. En en dan op het moment dat je hem dan aanbiedt, dat boek voorlegt en zegt, nou Rijnbert, ik ben er heel trots op. Ik hoop dat jij dat ook, dat je er ook trots op bent. Ik weet dat er dingen in staan die je moeilijk vindt, maar ik ben altijd, discreet mee omgegaan. En ja, toen was hij meteen de volgende dag al boos. En dat was voor mij wel een schok. Want natuurlijk, het is sowieso moeilijk als je over een levend iemand schrijft. Ja. Dat begrijp ik. Dat was tussendoor ook wel eens zo van, ja, dan had ik iemand gevonden uit zijn jeugd. Dat komt hem dan te oren. En had hij van, ja, jij zit maar te vroeten in mijn leven. En toen zei ik ook, ja, dat
is
natuurlijk, dat is nou één keer het kenmerk van een biografie. En ik kan, ja, dat moet toch gebeuren. Dus. En dan ging hij altijd weer door met de gesprekken. En op een gegeven moment stopte die bezwaren. Dus ik dacht, nou, ik heb het pleit gewonnen. En hij heeft zich erbij neergelegd. Hij begrijpt dat het niet zonder kan. Niet zonder persoonlijke gegevens. Dus ik was eigenlijk heel erg verbaasd. En dan, ja, dat heeft bijna een jaar geduurd. En dan kom je wel in een heel vreemd proces. Want je denkt nog, hij is boos over dingen. Nou ja, dan gaan we kijken, waar gaat
het
dan over?
Ja.
Hoe lossen we dat op? En dat lukte dus niet. Ik ging met mijn biografie, met het manuscript naar hem toe, in de veronderstelling dat we gewoon per pagina zouden doornemen. Wat is nou hier het probleem? Je kunt dingen anders verwoorden.
En dat is dus niet, dat is dus niet iets wat je tussentijds doet. Dat je hem je manuscript laat lezen.
Nee, dat kan niet. Want een boek.
Werkt dat nooit zo?
Dat weet ik niet. Er zijn natuurlijk allerhande manieren. Kijk, je hebt ook allemaal van die voetbalbiografieën, maar die worden bijna samen met geschreven. Ja. En dan is er, kijk, je moet je kritische onafhankelijkheid als journalist wel bewaren. Doe moment dat jij al tijdens het schrijven hoofdstukken gaat voorleggen, dan gaat iemand al daar proberen zijn eigen draai aan te geven. Ja. En dat is één ding. Een ander ding is ook dat ik gewoon, dan was ik bijvoorbeeld in hoofdstuk 3, en dan opeens door een toeval vind je iets dat je denkt, hé, maar dit klopt toch helemaal, dit kan helemaal niet. Oh, en dan moest je weer hoofdstuk 2 iets gaan herschrijven. Dus dat was voor mij wel van meet af aan duidelijk. Kan het pas voorleggen als het echt af is. En dan natuurlijk, dan kan je dingen aanpassen en uiteraard fouten die erin staan, die er toch ondanks al je zoekwerk in staan, die kan je er dan uithalen. En ook, dat had ik dus gehoopt samen met hem, en dat lukte niet. En dat, ja, dat was natuurlijk, ik heb lange tijd niet geslapen, nee.
Ja. Ja. Maar ik vraag het je ook, want je zit echt vol trots tegenover mij. De tweede keer dat je dat boek mee hebt genomen, de 19e heb je er een lezing over. Het heeft jou dus niet ontmoedigd om dat hele proces door te zetten en om daar nu gewoon nog mee steeds naar buiten te treden.
Ja, dat is waar. Dat vragen mensen mij wel vaker. Maar ik ben inderdaad, ik ben echt trots op mijn werk. Ja. Het is ook heel goed ontvangen in de pers. En kijk naar dus nu die lezing op de UvA, de Universiteit van Amsterdam. Ja. Ik heb daar zelf gestudeerd. Veel mensen uit de muziekwereld zeggen ook, het is een belangrijk boek, omdat ik het muziekleven vooral van de moderne muziek, vooral, maar ook wel de oude muziek, maar vooral natuurlijk de moderne muziek, heel erg
voorloper, hè?
Ja, hij is
even voor de luisteraar die het niet zegt.
Ja, hij heeft natuurlijk heel veel betekend voor de ensemblecultuur waar we zo trots op zijn, voor allerlei dingen, de hedendaagse muziek. En mijn boek, ik heb dat juist helemaal ontrafeld, hoe hoe weinig moderne muziek was er nou? Er was veel meer dan vaak wordt gesuggereerd. Dus ik heb echt het hele muziekleven, moderne muziekleven in Nederland in kaart gebracht vanaf de Tweede Wereldoorlog en zelfs daarvoor tot heden. Dus het is veel meer dan een biografie. Is het eigenlijk een soort document. Veel mensen noemen het ook een naslagwerk. Ja. En ik vind het dus belangrijk gewoon dat mensen dat ook kunnen lezen en naslaan. En zeker studenten muziekwetenschap, die moeten natuurlijk ook weten wat is er in Nederland gebeurd in de laatste decennia, eigenlijk de laatste 60 jaar.
Dus het is eigenlijk een studieboek voor studenten, zo zou je het kunnen zien ook. En omdat je zo zegt van hè, voorloper in die moderne muziek, wat was de reactie daarop? Want ik kan me voorstellen hè, dat de muziekgenre ineens verschuift. Hoe werd dat ontvangen?
Je bedoelt door het algemene publiek?
Ja, door het publiek.
Nou ja, dat is het is eigenlijk een soort cirkelbeweging.
Ja.
Want aanvankelijk, toen hij begon, was inderdaad nieuwe muziek, zoals eigentijdse muziek, toch wel een kleine niche, maar minder klein dan vaak wordt gezegd. Maar gewoon de symfonieorkesten deden niet veel aan hedendaagse muziek.
Nee.
Wel het residentieorkest en het concertgebouworkest, maar het waren niche gebeurend. En toen in die periode van de jaren 50 begonnen er al ensembles te komen die echt puur nieuwe muziek deden. Rijnbert heeft dat ook gedaan, is ook in de jaren 60 begonnen met ensembles voor nieuwe muziek. Enerzijds was het zo, het beeld is altijd dat men tegen de klippen op moest vechten. En toch, als je dan de contemporaine bronnen bekijkt, dan was er eigenlijk best veel aandacht. En zeker in de jaren 60, 70, toen was het hip om nieuwe muziek. Want dat hoorde bij de cultuur. Je had Provo, dat soort dingen. Ja. Je zette je af tegen de gevestigde orde. Nou, dan ging je dus ook naar hedendaagse muziek. Dus er was eigenlijk juist op een gegeven moment heel veel belangstelling voor. Het nam een hele hoge vlucht. En dan zie je op een gegeven moment weer dat het weer een beetje inkachelt. We hebben natuurlijk een paar jaar geleden die waanzinnige bezuinigingen gehad. Dus eigenlijk zat Rijnbert nu aan het eind van zijn leven weer een beetje aan het begin. En de hedendaagse muziek heeft het op een gegeven moment best heel moeilijk gehad. Het was eigenlijk een bloeiperiode, toen zakte het in. Omdat men vaak de muziek als te moeilijk ervoer. Nu heb ik het idee dat het weer meer opkrabbelt. En dat komt ook door de manier waarop jonge componisten nu componeren. Zeg maar minder hermetisch dan in de jaren 60, 70 toch een beetje het geval was.
Mooi. In je biografie, waar heb je de zwaarte gelegd? Ligt die zwaarte in het feit dat hij pianist is, dirigent, componist? Heb je specifiek accenten gelegd? Of gaat dat allemaal door elkaar heen?
Ja, dat is het probleem. Hij heeft zoveel gedaan. Daarom kostte het ook zoveel tijd. Want ik heb een paar hoofdstukjes gewijd aan zijn Satie-vertolkingen als pianist. Ja. Zijn Liszt-vertolkingen als pianist. Maar ook zijn werk als bestuurder bijvoorbeeld. Hij heeft subsidies geregeld voor componisten, voor de ensembles. Dat is ook een belangrijke tak. Maar misschien ligt het grootste nadruk toch wel op het dirigeren. Want dat heeft hij natuurlijk.
Is dat zijn grote liefde ook zelf?
Ja, hij is zelf componist geweest, maar heeft dat op een gegeven moment opgegeven. Omdat hij vond, al die grootheden, dat kan ik helemaal niet evenaren. Dus toen kwam de nadruk steeds meer op het dirigeren te liggen. En hij heeft natuurlijk enorm veel gewerkt met levende grootheden. Zoals die ik straks noemde, Uspolskaya en Gubay Dulina. Maar ook Giorgi Ligeti, Giorgi Kurtak, Maurizio Kagel, Olivier Messiaen, John Cage. Allemaal mensen die hij heel intensief gekend heeft en ook wel een beetje op de kaart heeft gezet in Nederland. Dus daar ligt denk ik wel het zwaartepunt. Maar het loopt inderdaad allemaal door elkaar heen. En zijn eigen composities komen uiteraard ook uitvoerig aan bod.
Ja. En jij kende hem van tevoren natuurlijk enigszins. Toen het boek af was, had je toen ook op een gegeven moment iets van jeetje, dat ik dit heb kunnen vinden of dit heb kunnen achterhalen. Dat is echt een pareltje.
Ja, er zijn heel veel pareltjes. Want wat voor mij ook heel bijzonder was, dat ik met heel veel moeite een paar nichten van hem gevonden heb. Die echt, ben ik een jaar mee bezig geweest om die te vinden. En die waren ontzettend behulpzaam. En die hebben mij allemaal foto's nog gegeven. Ook van Rijmert als baby, weet je wel. En zijn broer heb ik gevonden in Australië. Nou, dat heb ik gewoon, dat nummer heb ik gewoon van Rijmert zelf gekregen. Ja. Dus ben ik naar Australië gereisd. Die heeft mij ook foto's gegeven. Rijmertje als kindje achter de piano. Ja, dat zijn dingen, daar ben ik heel trots op. En ik heb ook wel dingen ontdekt die echt uniek zijn. Ja, die in dat boek staan. Bijvoorbeeld zijn ouders, dat die in het verzet zaten. Dat soort dingen. En dat ze een onderduiker in huis hadden. Dat zijn allemaal dingen, ja, die zijn zeker niet algemeen bekend.
Waren zijn ouders ook muzikaal?
Nou, muzikaal zelf, dat weet ik niet. Maar ze hielden wel enorm van muziek. Ze hadden een abonnement op het Concertgebouw. En ze hadden platen in huis. En er stond als vanzelfsprekend een piano in huis. Kinderen kregen vanzelfsprekend pianoles. Zijn oudere broer had het ook. Maar ja, Rijmert speelde beter toen hij cello gaan spelen. Zijn jongste broer Hans is nog altijd een heel begaafd amateurpianist. Die was ook zeer goed bevriend met Hans Vonk, de dirigent. Die woonde schuin tegenover hen. Dus dat was, het was een heel muzikaal gebeuren ook in Amsterdam-Zuid, waar hij opgroeide aan de Koninginnenweg.
Mooi. Mooie buurt.
Ja, zeker. Die is speciaal ook gebouwd, hè, om de viezigheid van de Jordaan tegen te gaan. En de mensen die trokken, de rijkeren, die trokken allemaal weg uit Amsterdam. En toen hebben ze dus die paradijselijke Zuid gebouwd, speciaal om de rijkeren daar te houden. Dat heb ik ook allemaal uitgezocht voor mijn boek. Dus dat zijn ook hele leuke dingen die je niet weet. En dat heeft dan weer heel erg met Amsterdam te maken.
Mooi. 19 februari. Hoe gaat dat eruit zien? Je hebt die lezing.
Ja, die begint om 3:30 aan de Nieuwe Doelenstraat 16. Dat is vlakbij Hotel de L'Europe aan de faculteit voor geesteswetenschappen, waar vroeger theaterwetenschappen zat. En dan spreek ik voor iedereen. Het is dus niet alleen maar voor studenten toegankelijk, maar voor iedereen die wil komen. En dan ga ik vertellen over, eigenlijk vooral over wat Rijmert de Leeuw betekend heeft voor het Nederlandse muziekleven. En dan zal ik ook muziekvoorbeelden draaien. Hè, want vaak wordt hij bijvoorbeeld geassocieerd met de echte moeilijke hedendaagse muziek. Maar dan laat ik horen met muziekvoorbeelden dat het ontzettend divers is wat hij heeft gedaan. Dat gaat van
die ritmes ook heel makkelijk zijn en heel...
Ja. Moeilijke muziek, makkelijke muziek. Ja. He, alles loopt eigenlijk door elkaar. Dus dat is denk ik leuk om te laten zien. En ook die ontstaan van die ensemblecultuur en dat soort dingen ga ik vertellen. Ja.
Wauw, te gek. Dus de mensen, de luisteraar die nu denkt, ik hang nu al aan de lippen. Die kan komen donderdag 19 februari in de Nieuwe Doelenstraat nummer 16. Voor een mooie lezing van Thea Derks over de biografie van Rijmert de Leeuw. Dankjewel Thea Derks dat je hier wederom kwam zitten. En in de toekomst kom alsjeblieft nog een keertje terug.
Nou, graag.
Je mag zelf heel even de muziek aankondigen, want jij hebt prachtige muziek meegenomen.
Ja, uit die cyclus Im wunderschönen Monat Mai wil ik graag een heel stukje laten horen. Dat heet Ich grolle nicht. Dat is een lied van Schumann. En dat werd door